een van de leven van het team met wie ik was, die werd 's nachts aangevallen. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar ze werd aangevallen en ze begon te schreeuwen en te gillen. En toen zei de leider van ons, die zei van laten we dit lied gaan zingen. Jezus, wij verhogen u. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Heer Jezus, neem uw plaats. En ze werd weer rustig. En daar moet ik altijd aan denken als ik dit lied mag zingen. Prijs de Heer. Het is goed om hier weer te zijn deze morgen. Het was vorig voorjaar dat ik hier voor het laatst was. En het was afgelopen jaar was ook een heel bijzonder jaar, een emotioneel jaar voor ons. Mijn schoonvader die overleed vorig jaar. En dat doet nog wel pijn, uiteraard. En mijn vrouw en ik, we zijn ook een oma geworden vorig jaar.
Ja.
Dus dat is ook, dat is echt, emotioneel gebeurt er van alles. En zo is God. En hij is altijd bij ons.
Amen.
Deze morgen gaan we ons richten op het boek Filemon. En het boek Filemon is, zoals u wellicht weet, geschreven door Paulus. Maar in tegenstelling tot de andere brieven van Paulus is het boek Filemon niet geschreven aan een kerk of aan een gemeente, maar vooral gericht aan een persoon. En dit is wellicht de meest intieme en persoonlijke brieven van alle brieven van Paulus. De brief is warm, de brief is tactvol en het gaat over de combinatie vergeving en herstel. En dit Bijbelboek is zo kort dat er slechts één pagina van mijn Bijbel vult. En laten we het opzoeken. Nieuw Testament. En na Korinthe krijgen we een paar kleine boeken. Het is voor Hebreeën. Een klein boek. En omdat het zo'n klein, kort boek is, gaan we het helemaal lezen. En schrikt u daar niet van, dat duurt ongeveer 3 minuten, denk ik. Filemon. Vers 1. Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus, aan onze geliefde medewerker Filemon en aan onze zuster Apphia en onze medestrijder Archippus en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem. Want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Vers 7. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder. Want u hebt de heiligen gesterkt. In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen. Maar vanwege uw liefde doe ik u liever een verzoek. Ik, Paulus, een man van de respectabele leeftijd die gevangen zit omwille van Christus Jezus. Ik zou u om een gunst willen vragen. Voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt. En ik hem graag bij me gehouden, had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen. Want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet hij dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Vers 17. Dus als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan, zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer. Stel mij omwille van Christus gerust. Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen. Ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Ten slotte, maak voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven word. Epaphras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten. Evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. De stijl van deze brief verschilt niet veel van de andere brieven van Paulus. Namelijk, de brief begint met een voor Paulus kenmerkende begroeting. En de toon is nogal persoonlijk. En kennelijk kenden Paulus en Filemon elkaar goed. Paulus vervolgt de brief met een zegenbede die is gericht aan Filemon, aan zijn huisgezin en de gemeente bij hem aan huis. Hij dankt God voor hun aan het karakter wat ze voor God hebben. En Paulus bidt dat hun geloof voor de ongelovigen zichtbaar wordt. In de versen 1 tot en met 7 brengt Paulus een belangrijke waarheid naar voren. Christenen waarderen elkaar. En hebben het beste met elkaar voor. Amen. Ja. En Filemon was een welgesteld man, een christen, woonachtig in de stad Colosse en hij had slaven in dienst. En we lezen dat op het moment dat Paulus deze brief schreef, dat Paulus gevangen zat. En ook is Paulus voorbeeldig in het herhaaldelijk dank brengen aan God. En zo zegt hij in vers 4, ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem. Want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u, de Heer Jezus, en alle heiligen toedraagt. Dus Paulus kende Filemon niet alleen persoonlijk, maar hij had ook van anderen vele goede dingen gehoord over Filemon. Geloof en liefde staan centraal. En het is belangrijk en waardevol om God daarvoor te blijven danken. Dank u wel, Heer, dat ik hier mag zijn. Dank u wel, Vader, voor de zegeningen. En Paulus vraagt in deze brief aan Filemon of Filemon de weggelopen slaaf weer terug wil nemen. En zijn slaaf, genaamd Onesimus, is ontsnapt of gevlucht naar Paulus. En bij Paulus is Onesimus tot bekering gekomen. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje het risico als je in die tijd naar Paulus gaat. Ja. En Paulus doet in deze brief een beroep op Filemons liefde en trouw in het geloof in Christus. En doet zijn verzoek op basis van zijn verbondenheid met Christus en met zijn band met Onesimus. En de reden dat Onesimus juist gevlucht is naar Paulus, daar bestaan verschillende theorieën over. Maar waarschijnlijk wilde Onesimus gebruik maken van het in die tijd geldende recht dat in geval van een overtreding of een vergrijp, dat je een derde partij om bijstand mocht vragen. En die derde partij of persoon mag dan als een soort advocaat voor die slaaf optreden. En deze regel was door de Romeinen ingesteld om te voorkomen dat slaven om het minste geringste werden gestraft, werden afgeranseld. Maar over het algemeen was het in die tijd niet vreemd dat een slaaf die dan bij zijn meester wegbleef en dan weer later terugkeerde als een stof, zeg maar, weer was neergedaald. We zien hier dat God aan niemand voorbij gaat. En ook niet aan een weggelopen slaaf. En ieder die op Christus vertrouwt, wordt een nieuw mens. En ten tweede, hier wordt aangetoond dat door het evangelie het onderscheid tussen de sociale klassen totaal wegvalt. Filemon en Onesimus zijn nu broeders in Christus. En God heeft de mensheid geschapen met een enorme diversiteit. Dat weet u. Geen mens is hetzelfde. Ook biologisch niet. Geen vingerafdruk is gelijk. En zoals u bent, is er nooit eerder iemand geweest. En zal er ook nooit meer iemand anders zijn. Er zijn verschillen in, ja, natuurlijk in ras, in geslacht, in kleur, cultuur, nationaliteit, economische positie, sociale status, begaafdheden enzovoort enzovoort. Geen mens is hetzelfde. En hoe je het wendt of keert, wij oordelen vaak mensen op basis van zulke kenmerken. En wordt onze medemens vaak, ik zeg niet altijd, maar vaak behandeld overeenkomstig wat we in ons hoofd hebben gevormd. Wanneer we bijvoorbeeld een zwerver op straat tegenkomen, dan kunnen we ons afvragen, wat was het dat hem of haar tot deze situatie heeft geleid? Slechte keuzes, verslaving, moeilijke jeugd, geestesziek of gewoon simpelweg pech. In Efeze 2 vers 14 die zegt ons dat door zijn offer aan het kruis Jezus zulke scheidsmuren heeft afgebroken. Jezus zocht en vergaf zondaren. Jezus ging om met tollenaars en zondaars. Heer Jezus voelde zich thuis bij de verworpenen, bij het uitschot, zeg maar. Jezus hield van de hele wereld. Ik zeg ik u niet zijn nieuws mee. Heer Jezus houdt van de hele wereld, geen mens uitgezonderd. En in dit opzicht was Paulus als Jezus. Paulus deelde het evangelie met alle soorten mensen. In Galaten 3 vers 28 staat, schreef Paulus, er zijn geen Joden of Grieken meer. Geen slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. Amen. Er zijn geen Joden of Grieken meer. Er zijn geen Joden of Palestijnen meer. Er zijn geen Oekraïners of Russen meer. U bent allen één in Christus. En de brief van Paulus aan Filemon is misschien wel een van de beste voorbeelden over de kracht van het evangelie om muren neer te halen. Het is een persoonlijke brief die oproept tot vergeving en herstel. Verzoening tussen twee mannen die door hun meester-slaaf relatie eigenlijk elkaars tegenpolen waren. En we zien hier Paulus handelen als een echte christelijke leider die als een verzoener optreedt. En vandaag de dag zou Paulus de rol hebben van een pastoraal medewerker, van een mediator of een consultant. Maar in ieder geval wordt hier aan de machtige persoon die Filemon blijkt te zijn, aan hem wordt vergeving gevraagd en genade te schenken. En Filemon is door toedoen van Paulus christen geworden. En Filemon had zijn huis beschikbaar gesteld voor de gemeentesamenkomsten waar hij ook leiding aan gaf. En het wordt niet helemaal duidelijk gemaakt, maar waarschijnlijk is de slaaf Onesimus weggelopen of te lang weggebleven. En de mogelijkheid bestaat ook dat hij geld zou hebben gestolen. Wat u ook moet weten is dat slavernij in de Romeinse wereld destijds de gewoonste zaak van de wereld was. Niemand protesteerde er tegen en de economie was volledig afhankelijk van slaven. Maar Onesimus had Filemon door weg te lopen min of meer te schande gemaakt. En dat was een misdrijf om weg te lopen. En de eigenaar was dan vrij, een soort van vrij in de keuze van de straf. Brandmerken was wel het minste. Maar de doodstraf was wel ook een optie. En slaven konden vele functies hebben, natuurlijk. Handarbeid als koken, als schoonmaken. Maar ook grotere verantwoordelijkheden als lesgeven, persoonlijke zorg geven. En sommige slaven waren zelfs rentmeesters. En het is onduidelijk hoe Onesimus met Paulus in contact kwam. Evenals waar ze elkaar hadden ontmoet. Sommigen zeggen Colosse, andere geleerden, wetenschappers zeggen dat het in Rome was. Maar eigenlijk is het niet eens zo van belang waar ze elkaar ontmoet hadden. Feit is dat toen ze elkaar ontmoetten, Onesimus nog geen christen was. En mogelijk is hij Epaphras tegengekomen die hem met Paulus in contact gebracht. Maar goed, hoe dan ook. Onesimus heeft van Paulus het evangelie gehoord. En daar gaat het om. Hij aanvaarde de vergeving van Christus. En Onesimus bleef daarna nog enige tijd in de buurt van Paulus om hem van dienst te kunnen zijn. En dat bracht Paulus in een spagaat eigenlijk, in een dilemma. Paulus had Onesimus graag bij zich gehouden. Maar wettelijk gezien was dat niet mogelijk. Want ook het steunen van een gevluchte slaaf was dan een misdrijf. En hij zal het wel met Onesimus overlegd hebben om daarna deze brief te schrijven die hij aan Onesimus meegaf, samen met de brief aan Colosse. Wat van belang is dat we realiseren dat wat van Filemon wordt gevraagd, dat het ook vrijwillig moet zijn. En jammer genoeg weten we ook niet hoe Filemon gereageerd heeft, maar het lijkt wel zeker dat hij, of dat wij die brief niet zouden hebben als hij geen gehoor had gegeven aan het verzoek van Paulus. Er is nog een theorie dat Onesimus is vrijgelaten en daarna zelfs verantwoordelijk werd voor het verzamelen van de brieven van Paulus. Maar goed, het kwam dus vaker voor dat een slaaf aan een vriend van zijn eigenaar vroeg om te bemiddelen met een brief. Dat kwam vaker voor. Wat niet vaker voorkwam was de motivatie van Paulus vanuit zijn gevangenschap. En de vraag om de slaaf te vergeven en te herstellen. En misschien zelfs vrij te laten. En wat dus voor die geldende wet van die tijd compleet absurd zou zijn. Vrijlaten van een slaaf. Maar het is ook niet absurd vanuit het oogpunt van het evangelie. En dat is de boodschap voor ons. Het evangelie vernietigt die scheidsmuren. Simpelweg, want iedereen is een zondaar. Maar ook iedere gelovige is gered door genade. En met gelovigen bedoel ik gelovige mensen zoals u en ik. In Christus zijn wij een huisgezin, een familie. En hopelijk ervaart u dat ook zo. Wij mogen niet gescheiden worden door welke scheidsmuur dan ook. En Paulus, over de slavernij, hij stelde zich er niet openlijk tegen slavernij op. Maar de waarde die het evangelie bracht, zou het einde betekenen van slavernij. En dat is een logisch en passend gevolg. Maar wat als eerste in dit Bijbelboek naar voren komt, is dat er een kracht is in het evangelie om nogmaals die scheidsmuren naar beneden te halen. En Filemon, als eigenaar van slaven, had hij ook rechten, volgens de Romeinse wet. Ik zei het net al, een brandmerker of zelfs de doodstraf was een optie. Slaven, dat waren geen rechtspersonen. Dus een eigenaar van een slaaf mocht doen wat hij maar wilde. Paulus was verplicht Onesimus aan het gezag, of in ieder geval terug te geven aan Filemon. Dus nogmaals, het verzoek van Paulus gaat totaal in tegen de wetten en de culturen van die tijd. Maar het past wel binnen hoe christenen leven. En in de samenleving van vandaag is het dat als we onrecht zien of onrecht ondergaan, dan past het zeg maar in onze hedendaagse cultuur om daar tegenin te gaan. Om te gaan protesteren. Of wellicht nog zelf iets terug te gaan doen. Wie heeft je onrecht aangedaan? En waarom? En wat ga je eraan doen, zegt de wereld ons. En doordat Filemon door Paulus christen was geworden, was Paulus ook zeg maar zijn geestelijke vader. Een rolmodel. Maar nu was Paulus ook nog eens in contact gekomen met een slaaf van Filemon. En dat maakt het allemaal een beetje ingewikkelder. De vriendschap van Paulus met Filemon. En die invloed. Die invloed, het herstel, de genade, die staan centraal. En de manier waarop Paulus hiermee omgaat is een voorbeeld voor de gemeente, voor iedere gemeente. Waar ook ter wereld. Oftewel, Paulus toont hier het belang aan van persoonlijke relaties. De persoonlijke relaties van christenen onderling. En we doen er goed aan het belang in te zien van onze relaties met mensen waarin de Heer Jezus de factor is die ons met elkaar verbindt. Dit moeten we koesteren, dit moeten we voeden. Daarom is het ook wenselijk, niet alleen wenselijk, maar ook heel belangrijk dat we als gemeente elkaar ook ontmoeten buiten diensten om. Dat we een relatie hebben met elkaar. 1 Johannes 4, vers 19. In Christus zijn wij broeders en zusters met één vader. Als gevolg hiervan kunnen wij niet voorbij gaan aan het belang van persoonlijke relaties in de Heer. Halleluja. Wanneer er conflicten opkomen, wordt verzoening een belangrijke zaak. En daar hebben we elkaar voor nodig. Buiten de diensten om persoonlijke relaties. In sommige gemeenten is de koffie na de dienst veel belangrijker dan de dienst zelf, weet u dat. Daar worden gesprekken gevoerd die soms goud waard zijn. Wanneer er conflicten komen, wordt verzoening een belangrijke zaak. Jezus heeft gezegd dat de wereld zou weten dat wij zijn discipelen zijn vanwege de kwaliteit van onze liefde voor elkaar. En die kwaliteit uit zich ook vandaag de dag in tijd. Tijd voor elkaar hebben. En tijd, dat is een kostbaar goed, dat weet u ook vandaag de dag. Nee, ik heb geen tijd. Wanneer zullen we afspreken? Ja, dan is het vaak over 3-4 weken. Tijd. In november was ik met Open Doors in Vietnam. En toen zeiden ze van, als we tijd voor elkaar hebben, dat is zo belangrijk dat we er zelfs een naam aan gehangen hebben. Presence Ministry. Er zijn voor elkaar. Tijd dat is besteed aan het aanmoedigen van liefde en eenheid onder Christen is nooit verspilde tijd. Dus probeer als we een afspraak proberen te maken dat, nou ja, niet over 3-4 weken te doen. En deze brief maakt duidelijk dat er sterke relaties zijn in het lichaam van Christus. Sterke relaties. Onze sterke relaties. Die worden bewerkstelligd door de geest in Christus. En die geest in Christus is tevens de basis voor het verzoek van Paulus aan Filemon. In de eerste drie versen leert Paulus ons elkaar Gods zegen toe te bidden. Elkaar te begroeten. En ik denk vaak in Pinkster en evangelische christenen, die begroeten elkaar met een knuffel. Knuffelen vaak meer dan iedere andere denominatie. Christenen zijn vol van vreugde. Niet alleen als wij zelf gezegend worden, maar ook als we de uitwerking zien van een vruchtbaar karakter van een medechristen. En Paulus eert Filemon hier als het ware in. En we mogen ook zo reageren. Als wij de vruchten van de geest in karakters van de broeders of zusters naast ons. En naast onze broeders en zusters behoren wij ons geloof in Jezus ook te tonen aan de anderen. Aan hen die hem nog niet kennen. Aan hen die ons onrecht hebben aangedaan. Oh. Paulus zegt in Galaten dat geloof door liefde moet werken. En van Filemon wordt verlangd vergeving te geven en verzoening te aanvaarden. En voor ons, voor u en mij, kan dat iets anders zijn. Van een glaasje water, bij wijze van spreken, tot het betalen van zijn of haar rekening. Geloof en werken gaan samen. En onze houding ten opzichte van andere mensen, en ik merk ook dat ik het tegen mezelf zeg, onze houding ten opzichte van andere mensen heeft invloed op onze relatie met God. Dat staat in Matthäus 5. Mensen die op Christus lijken, waarderen anderen en willen het beste van God voor hen. En daardoor ontvangen we zelf het beste van God. En als we alleen al de afgelopen weken naar het nieuws kijken. De afgelopen week eigenlijk. Waarin mensen elkaar van het leven beroven. Omdat je toevallig net even niet lekker in je vel zit. Zijn voorbeelden te over. En ik denk aan die in Rotterdam, die Erasmusmoord. En onze eerste reactie als mens is vaak een menselijke reactie. En dat is begrijpelijk, maar dat is meestal niet een reactie die God van ons wil horen. Onze Vader, onze Schepper, Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft. God die liefde is. Verwacht van ons vergevingsgezindheid. En dat we voor hem bidden, zodat zij Jezus zullen leren kennen. En dat is een lastige. Maar wel wat God vraagt van ons. Want als de Heilige Geest harten verandert, dan is vergeving mogelijk. En onze samenleving weet weinig meer van vergeven. Laat staan herstellen. Zelfs de grootste wereldleiders zijn openlijk met modder aan het gooien naar elkaar. Over oorlogen. Waarbij dagelijks honderden, zo niet duizenden doden vallen. De ene beticht de ander van een dictator te zijn. Ja, en dan is het een heen en weer geroep. En het gevolg is boze en bittere mensen. En ja, boze en bittere mensen. Soms gaat het ook in ons dagelijks leven over kleinere dingen. En misschien kunnen sommigen van u daarover meepraten, want dat komt in de beste families voor. Maar vergeving leert ons ronduit dat een dade zonder schuld is aan ons. Ik zal het nog een keer herhalen. Vergeving leert ons dat een dade zonder schuld is aan ons. Wij zoeken geen wraak. En dit alles betekent overigens niet dat een dader, zoals die van die Erasmus, dat die vrij uitgaat. Maar dat die via de rechtbank wel een straf heeft gekregen. Vergeving betekent loslaten. En loslaten betekent bevrijding voor het slachtoffer. We hebben doorgaans geen zin om iemand die ons kwaad heeft gedaan weer in ons leven toe te laten. We sluiten liever die persoon buiten. Ondanks dat we weten wat God hier zegt. Maar Jezus vraagt ons in Romeinen 15 vers 7, ook in Romeinen 15 vers 7, elkaar te aanvaarden in de christelijke gemeente. Als er iemand is die weet wat vergeven is, dan zit de Heer Jezus wel. De Heer Jezus vergaf aan het kruis. Weet u wel? Dat hij zei, Vader vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. En tegelijkertijd popt dan de vraag op, moeten wij ook mensen vergeven die daar helemaal niet om vragen? En echte vergeving beseft dat God werkt. Paulus verzekert Filemon, hij zegt in vers 15, 16, hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen, niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. En om inderdaad daadwerkelijk te kunnen vergeven, had Filemon wellicht gekeken naar wat de situatie als uitkomst zou hebben. Onesimus was een medechristen geworden en waarschijnlijk zou hij Onesimus nog veel beter kunnen gaan gebruiken dan hij daarvoor deed. Dus na vervelende of nare dingen zien we soms vaak goede uitkomsten. Ik moet ook meteen denken wat ik gisteren hoorde. Ik zit in een andere kerk en die persoon die vertelde in een homegroep dat er een iemand daar was en die zei van ja. Een vriend en ik, hadden we drugs gebruikt. En toen gingen ze zo nadenken, want ze raakten in een roes, en ze gingen nooit zo nadenken dat ze bedachten, hé, wij gaan naar de kerk. Dus ze zijn naar de kerk gegaan en tot bekering gekomen. Dat kun je niet voorstellen hoe God soms werkt. Dus na vervelende of nare dingen zien we soms goede uitkomsten. Wie in staat is te kijken naar heden en toekomst, kan met Gods hulp gebruiken wat nog bruikbaar is. We kunnen kiezen een schuld te vergeven. Immers aan ons is een grotere schuld kwijtgescholden. En let erop dat dit onderwijs van Jezus, dat vergeven het kwijtschelden van schuld was. En dit kon ook letterlijk een geldschuld zijn. En hier Jezus vertelde een verhaal dat laat zien hoe God de Vader vergeeft. In Matthäus 18 vertelt Jezus over de koning, weet u wel, die rekenschap wilde vragen van zijn dienaar. Toen hij ermee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 1000 talent schuldig was. 10.000 talent. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. En toen wierp de dienaar zich aan zijn voeten en smeekte hem, Heer, heb geduld met mij. Ik zal u alles terugbetalen. En zijn heer kreeg medelijden. En hij schot hem alles vrij. En ik weet dat u kent deze vergelijking. Maar toch ga ik het nog vertellen. En toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in de wurggreep en beet hem toe. Betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte, heb geduld met mij. Maar hij wilde er niets van weten en in tegendeel, hij liet hem gevangen zetten totdat hij de hele schuld zou hebben afbetaald. En de koning hoorde dit. Die zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je bij hem smeekte. Dan had jij toch zeker ook die andere dienaar medelijden kunnen geven zoals ik medelijden had met jou. En de Heer was zo kwaad dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf en dat hij de hele schuld moest worden terugbetaald. En ik sluit af dan met het laatste vers. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Kijk, Paulus vertrouwt op het karakter van Filemon, maar laat die beslissing aan hemzelf. Paulus dwingt Filemon niet. God dwingt ons niet. Maar vergeving verfrist en geeft nieuw leven aan degene die vergeeft. Lieve mensen, vergeven is wat God van ons verwacht. Het is gemakkelijk om te het is gemakkelijker te vergeven dan om boos te blijven. En het is zowel geestelijk als lichamelijk ongezond om wrok in je hart te houden. En Paulus sluit de brief van Filemon af. En zo wil ik ook afsluiten deze morgen. Hij sluit af met een verzoek om een logeerkamer klaar te maken. Want hij verwacht Filemon binnenkort te bezoeken. En hij eindigt met: de genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Amen.